Ik stel voor dat we beginnen. Er zou nog iemand kunnen komen, maar dat zien we dan wel. De heer Van Kesteren doet digitaal mee. Welkom allemaal bij deze meningsvormende sessie over het raadsvoorstel warmte-transitieplan. Eerder al een technische briefing gehad. Je hebt de ruimte gehad om technische vragen te stellen. Er is gelegenheid geweest tot inspraak. Het is vandaag een meningsvormende sessie, dus die is bedoeld voor het stellen van de politieke vragen aan elkaar en of aan het college. Dus ik wens u een fijne bijeenkomst toe. Wie mag ik als eerste het woord geven? De heer Rebergen, ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, opnieuw is wel duidelijk geworden waarom we van het Groningse gas af moeten. Opnieuw veel onzekerheid en stress voor inwoners van het gebied na de zware aardbeving bij Garrelsweer. Een kippenvel bij de fakkelactie van vanavond. Het is daarom goed om het warmte-transitieplan te bespreken. Wat voorop staat, is het belang van isolatie. Of je woning nu staat in een gebied waar het warmtenet komt, een gebied die als elektrisch is aangemerkt of waar hybride beter past. We hebben daarom kort geleden met GroenLinks en CDA vragen gesteld over de lokale uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma. Nogmaals dank voor de antwoorden. Het energieloket gaat een belangrijke rol daarin spelen. Het warmte-transitieplan is een ambitieus plan. We willen de komende jaren het voor...
Ja, want ik heb ook gelezen dat het energieloket een belangrijke rol gaat spelen. Maar ik ben benieuwd of de heer Rebergen een idee heeft wat voor een rol dan. Wat, stel je hebt een koopwoning in Bijum en geen geld om te investeren in isolatie. Wat gaat het energieloket dan doen?
Ja, dank u wel voor de vraag. Wat het energieloket in ieder geval zou moeten doen, is dat het bekender wordt. Het is nu bij veel mensen niet bekend dat je daar alle informatie kan krijgen, een plan kan krijgen, ook gewoon voor je huis, hoe je dat zou kunnen verbeteren. Als je het specifiek hebt over de mensen in een koopwoning die zulke maatregelen niet kunnen betalen, hè, want daar gaat de vraag over, dan kan het energietransitiefonds wat we hebben ingesteld daar wat ons betreft een rol in spelen. En het energieloket kan helpen om dat geld goed te besteden. Het warmte-transitieplan is een ambitieus plan. We willen de komende jaren het aantal aansluitingen fors uitbreiden. Met warmte die duurzaam is en zo weinig mogelijk afhankelijk van fossiele brandstoffen, maar van duurzame bronnen als wind- en zonne-energie en restwarmte. We hebben een aantal vragen en opmerkingen bij het plan. Eerste punt is de onrendabele top. Voor deze top ontvangen we nu subsidie. Het idee is dat met volumetoename dit opgelost wordt. De vraag is of de toename van het aantal huishoudens gelijk oploopt met de afbouw van die subsidies voor die onrentabele top. Oftewel, komt er geen gat te zitten in de financiering. 2. We willen van 3000 naar ruim 20.000 aansluitingen. Hoe zorgen we voor voldoende participatie en maatschappelijk draagvlak? Worden de bijeenkomsten die belegd worden nog voldoende bezocht? Is het misschien een idee de wijkraden een rol te geven in het vergroten van het draagvlak? Hoe krijgt het college hier tegenaan? Het laatste punt gaat over het hoofdstuk iedereen aan de slag. De sociale huursector komt er, dat is wel goed te doen, komt er wel goed doorheen, omdat het aantal eigenaren overzichtelijk is. Bij particuliere koop, die wordt verhuurd, hebben wij onze zorgen. Inmiddels is meer dan de helft van de particuliere huur in Nederland tijdelijke huur. Een huurder heeft dus weinig slagkracht tegen de huurbaas. En die heeft zelf weinig baat bij grote besparingsingrepen of in isolatiemaatregelen, omdat de energierekening door de huurders wordt betaald. Is er een beeld van hoe groot deze groep in de wijken is? En op welke manier kunnen we hen toch stimuleren? Daarnaast zijn er de eigenaren van de goedkope koopwoningen. Kunnen zij de investeringen die gevraagd worden doen? En hoe kunnen wij ze hierin ondersteunen? Tot zover.
Dank u wel. Ik hoorde wel wat vrij technische vragen. Dus ik hoop dat de wethouder zich daarmee redt. In ieder geval met een politiek antwoord zal hij zich wel redden. Wie volgt? Eerst sta je.
Ja, dank u voorzitter. Ja, voorzitter, ten eerste even benadrukken, ik doe dit dus namens 100% Groningen en de Stadspartij. Langzaam maar zeker groeit het warmtenet. Je kan verder afschakelen van de fossiele energie voor verwarming en de rest. De recente aardbeving heeft weer aangetoond hoe hard dat ook nodig is. We zien dit dus als een goede ontwikkeling. Maar ik heb een paar opmerkingen hierbij. Ten eerste, ChristenUnie zei het ook al, wat je niet verliest, hoef je niet bij te stoken. Dus de belangrijkste maatregel moet blijven het steeds beter isoleren van woningen. Er zijn wel wat subsidies voor mogelijk, maar dat is nog onvoldoende. Wij zien graag een versoepeling en verruiming van de subsidiemogelijkheden, vooral voor particuliere woningen, zodat het aantrekkelijker wordt ook om deze stap te zetten. Want ja, dat energieloket, dat geeft wel goede adviezen, maar geeft geen geld. En lang niet alle eigenaren hebben zomaar een plak geld om even extra te investeren. Het tweede, de nieuwe warmtecentrale die vorige week in bedrijf is gesteld. En dat is een prachtige stap bij de inzet van restwarmte. Maar voorzitter, nog steeds zijn al die mogelijke warmtebronnen een zwakke plek in de verdere ontwikkeling van dit warmtenet. Theoretisch zijn er ruim voldoende potentiële warmtebronnen in ons gebied. Maar ja, reken jezelf niet rijk, want met nog lang niet allemaal zijn harde afspraken gemaakt over hoeveel warmte er beschikbaar gesteld zal worden en in welke vorm dat zal zijn. Soms zullen ze het ook zelf willen gebruiken. Dan nog één opmerking. Wij staan achter de verdere uitrol van het net in het noordwesten van de stad. Maar het gaat niet alleen om het in zo groot mogelijk gebied snel aansluiten van die grote corporatiewoonblokken. Dat is een deel, gaat vlug, prachtig. Maar wij willen graag meer actie voor het verdichten van het net. Door het ook aansluiten van grondgebonden woningen. Zodat er een totale dekking komt van gelijksoortige aansluitingen in een heel gebied. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Boter.
Dank u wel, voorzitter. Nou ja, voordat ik mijn woordvoering begin over dat isoleren, wil ik me graag aansluiten bij de woordvoering van de drie eerdere partijen, door twee personen. En over de onrendabele top en de subsidie sluit ik me aan bij de vraag van de ChristenUnie. Maar de VVD-fractie heeft kennis genomen van alle plannen, de presentaties die er waren en de eerlijkheid de gebieden zeggen dat wij niet staan te springen voor een grotere uitrol op dit moment van de warmtenetten. En dat met name gelet op de gestelde doelen. Want het lijkt wel leuk, zoals de twee eerdere partijen noemen, dat het ook wel noodzakelijk is om op warmte over te stappen van gas. Eigenlijk de bevingen tonen wel weer aan en alle acties waarom dat zou moeten. Alleen het grote probleem is dat het bijverwarmen van het warmtenet nog steeds ook met gas gebeurt. Dus uiteindelijk heb je dat gas links of rechts om te grotendeels nog wel nodig. En dan zou de stelling kunnen zijn, nee, want dat is warmte van datacentrales. Maar die datacentrales krijgen toch vooral uit kolen en gas weer zijn energie. Dus uiteindelijk links of rechtsom gebruik je gas om een warmtenet te doen. En dat is net waarom we er niet zo om staan te springen. Want de betere bronnen zou een vorm zijn als geothermie wat niet echt kan. Want dat hebben we al afgeschoten. En een andere bron zou zonneboilers zijn. Dus die zou je nog wel kunnen plaatsen voor verdere uitrol. Maar ja, of dat alle benutbare
warmte oplevert. Mevrouw Nieuwenhout wil u heel graag even onderbreken.
Ze zit al te wenken.
Ja, de zin werd steeds langer. Ik dacht, ik wacht toch niet helemaal tot het eind van deze zin. Is de VVD met mij eens dat het warmtenet toch wel ook gevoed kan worden door duurzame bronnen? En dat daar gewoon een verkenning van is gemaakt de afgelopen tijd, die ook aan de Raad beschikbaar is gesteld. En dat de restwarmte die er in de gemeente al is, die deels, moet ik toegeven, zolang de elektriciteitsmix landelijk nog niet zo heel groen is, ook nog niet zo heel groen is, maar toch groener dan zomaar aardgas gebruiken. En aan de andere kant restwarmte van industrie die anders vervliegt. En ook bijvoorbeeld aquathermie, riothermie, zonthermie op Zernike, dat er toch best wel wat potentie is om een warmtenet duurzaam te verwarmen.
Nee, zoals ik al zei, maar ik vind het fijn dat ik er nog een college bij krijg, zijn er wel bronnen die voldoen aan een wat duurzamere oplossing. En dat zou zonnethermie kunnen zijn, dat zou in vormen, zou dat nog geothermie kunnen zijn, als mits dat veiliger kan voor de bodem, of daarvan de zekerheid geboden kan worden. Maar het grote probleem van heel veel van die restwarmte is dat een deel van die restwarmte nog inderdaad, maar dat geeft u zelf ook toe, niet heel groen, maar vooral grijs is.
De heer Bos wil daar graag even op verder gaan.
Ja, ik was nog niet klaar met mijn antwoord. Ik wou nog één zin toevoegen, toch even aan het antwoord.
Eén zin.
Want, een ander punt is, en dat wou ik nog maken, is dat bedrijven ook zelf weer gedwongen worden om minder restwarmte te produceren in het kader van hun eigen duurzaamheid. Dus dan droogt de restwarmte weer op, terwijl wij een veel groter warmtenet hebben.
De heer Bos.
Ja, voorzitter, ik hoor toch iets wat gek is. Want of die warmte van een datacentrum gaat de lucht in, of we verwarmen er huizen van. En dan zegt de VVD, ja, in eerste instantie is die warmte niet goed opgewekt. Nou, ben je het met je eens, dat wil je het liefst veranderen. Maar als die warmte er toch is, wil je toch in huizen stoppen?
Of in allerlei andere verwarmingen. Dat kan ook van het bedrijf in het bedrijventerrein ernaast zijn. Nee, als je die warmte hebt, maar daar heb ik ook niks over gezegd, zou je die warmte best kunnen gebruiken. Dat is prima. Maar ik wou wel even wijzen op de doelen. En de doelen is een duurzaamheidsdoel. En daar had ik het over. En als het nou aan de ene kant gas is en aan de andere kant gas, dan is er toch nog niks duurzamers aan. Dat is de heer Bos toch met me eens, mag ik hopen. Maar daar kan hij straks in zijn eigen woordvoering nog wat over zeggen.
Dat wil hij graag nu doen, de heer Bos.
Ja, was ik er bang voor.
Nou, daar zou ik dan in mijn eigen woordvoering over doen. U heeft al genoeg vragen gehad, maar het klopt echt niet wat je zegt.
Mevrouw de Vrede.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het gaat natuurlijk, het gaat inderdaad voor een groot gedeelte om duurzaamheidsdoelen. Maar is de heer Boter het met ons eens dat het ook gaat om geopolitieke toestanden? En dat het ook daarom heel fijn zou zijn als wij zelf kunnen beschikken over de energie om ons huis op te warmen?
Nou, ik denk dat de Partij voor de Dieren en de PVD het hier roerend met elkaar eens zijn. Maar het gas voor de datacenters en het gas voor wat we in de huizen stoppen zal op een gegeven moment ergens anders vandaan moeten komen dan Groningen. En ja, dan weten we allemaal dat dat land, niet altijd landen zijn als niet Noorwegen is die een ander politiek systeem erop nahouden dan wel gas gaan gebruiken voor politieke doeleinden. En daar word je niet heel vrolijk van. Dus dat we daar vanaf moeten op de lange termijn lijkt me duidelijk.
Mevrouw de Vrede nog een keer.
Ja. Ik ben het helemaal eens met de heer Boter dat die hele warmtetransitie nog helemaal niet duurzaam is. Maar het is natuurlijk ook niet allemaal in één keer te veranderen. En je zult ergens moeten beginnen. Is de heer Boter het met mij eens dat het feit dat dit college probeert om een toekomstvisie te ontwikkelen waarbij we in de toekomst voor onze bewoners kunnen garanderen dat zij hun huizen kunnen verwarmen, dat dat in principe heel wenselijk is?
Ja, want dat was ook mijn eerste zin. Wij staan niet te springen om een verdere uitrol, maar wij vinden een uitrol en een experimenteren met warmtenetten en andere vormen van energie juist heel belangrijk. Dus daar ben ik, ook daar ben ik het met de Partij voor de Dieren eens. Dus het is heel mooi dat wij in een vraag en antwoord keurig door mijn woordvoering heen gaan. Maar ik heb nog wel een paar vragen, eigenlijk een drietal vragen die ik wou stellen. Want uiteindelijk wat je ziet is dat behalve de restwarmte, want die wordt privaat opgewekt, want dat zijn die bedrijven, is al het andere is publiek. En je ziet ook dat nou ja, onze telefoon, ons gas en onze elektriciteit wordt uiteindelijk ook door marktpartijen geleverd. Dus ik zou wel graag een schets willen, want die kan ik echt nergens vinden. En daar heb ik ook niet echt een antwoord op gekregen op mijn technische vragen. Hoe ziet het college de introductie van marktpartijen in een warmtenetsysteem, zodat ook de risico's wat gedragen worden door publiek en private personen? En dan de volgende vraag, dat zijn de experimenten, want er worden ook experimenten gedaan met name in cel, wat ook bij laagbouw, omdat je dan wat meer verdichting krijgt en niet alleen maar hoogbouw hebt. Dat is prima als gesubsidieerd, als we experimenten doen om daarmee onze kennis op te bouwen. Maar in welke mate worden daarbij ook private partijen uitgenodigd om hun kennis daarbij te gebruiken? Namelijk ook partijen die zelf ook als bedrijf de transitie misschien van fossiele brandstoffen naar andere brandstoffen en duurzame brandstoffen moeten maken. En hoe ziet de college dat om die partijen er ook bij te betrekken? En het laatste punt raakt wel aan het punt wat eerder ook al werd gezegd. Het blijkt nu nog wel vrij prijzig om aansluitingen met name van woningen te doen. Dus op welke manier zit er een manier in om te zorgen dat die aansluiting zodanig wordt gedaan dat het ook een betaalbare optie blijft. En dat blijft een beetje de zoektocht die wij niet uit de stukken kunnen halen. Dus misschien dat het college daar nog een antwoord op kan geven.
Dank u wel. Wie volgt? Zijn we de mevrouw Nieuwenhouts.
Zoals de ChristenUnie al zei, de aardbeving die ons deze week weer heeft opgeschrikt, daarom willen we van het Groningse gas af. De huidige energieprijzen die de pan uitreizen, daarom willen we ook niet afhankelijk zijn van buitenlands gas. Dat betekent dat wij in Groningen druk bezig moeten met de energietransitie en dan in dit geval vooral de warmtetransitie. Dat betekent niet dat we morgen allemaal van het gas af zijn, maar wel dat we eraan moeten werken om met z'n allen zo min mogelijk gas te gebruiken. Stap 1, isoleren. Schriftelijke vragen van mijn fractie hierover samen met CDA en CU laatst waren dan aanloop. En nu vinden we het ook weer belangrijk dat dat een van de kernpijlers is van dit beleid. We willen graag dat de wethouder alle middelen aanwendt, dus ook de extra middelen van het Rijk, om ervoor te zorgen dat huiseigenaren en verhuurders zo snel mogelijk en zoveel mogelijk isoleren. We hopen dat hij daarover de Raad ook regelmatig informeert. Verder zouden we graag willen dat het, dat gedeelte van het warmtetransitieplan verder wordt uitgewerkt.
De heer Brandenburg.
Ja, dank voorzitter. Ja, aan GroenLinks eigenlijk ook de vraag, want ik snap wel dat zij de wethouder oproepen om hier ergens in de toekomst eens een keer de raad over te informeren. Maar we bespreken nu dit stuk over warmte, waar isolatie een groot deel van is. Vindt u dat het college voldoende doet, met name voor die mensen die nu geen eigen investering kunnen doen, om hun huizen te isoleren? En waar leest u dat dan in die stukken?
Nou, u neemt een voorschotje op mijn woordvoering, dus daar ga ik graag eerst even mee door. Als u nog niet voldoende antwoord heeft, dan hoor ik het daarna wel weer. Dus de vraag die wij graag willen dat verder wordt uitgewerkt is: hoe gaan we erop inzetten dat iedereen de natuurlijke momenten, de cv kapot, verhuizing, aangrijpt om te verduurzamen, onafhankelijk van de prijsklasse van de woning en de inkomensklasse van degene die daar woont. Kan de gemeente inwoners hier veel actiever over informeren? Dus zowel over de technische mogelijkheden, maar ook over de financiële mogelijkheden. In plaats van te vertrouwen dat mensen zelf de weg naar het energieloket vinden.
De heer Boter.
Ja, u geeft daar een rol aan de gemeente en dan wordt die warmtetransitie nog wat duurder. Zou daar ook niet een rol voor bedrijven in zitten en installateurs om die te informeren dat zij die informatie geven? Want die bel ik en u waarschijnlijk ook als uw ketel kapot is.
Nou, mooi dat u ook een voorschotje neemt op mijn woordvoering, want dat was mijn volgende punt eigenlijk. Hoe zorgen we dat ook de installatiebranche klaar voor is om op grote schaal hybride warmtepompen te leveren? Uit eigen ervaring, een jaar geleden was er in heel Noordwest-Groningen geen enkel bedrijf te vinden die dat voor mijn huis wilde doen. Nou, dan lijkt het me moeilijk om dat voor de rest van Groningen nu wel te doen. Dus kan het college hier verdere plannen voor ontwikkelen? Aangezien dit over het merendeel van de wijken gaat in Groningen, heeft dit een enorme impact. Dan de hoofdzaak van dit plan, is het warmtenet voor Noordwest-Groningen.
Juist, nou doet hij het weer. Het was hier net kermis met die lampjes voor mij. De heer Brandenburg had ook nog een vraag.
Nou, de heer Brandenburg heeft zijn vraag niet beantwoord gekregen, want u zou de gemeente plannen gaat ontwikkelen om mensen beter te informeren. Met betere informatie kun je geen investering in je woning doen. Dus nogmaals, GroenLinks, wat vindt u dat we zouden moeten doen om ervoor te zorgen dat mensen die nu geen eigen investering kunnen doen in hun woning, toch hun woning op korte termijn kunnen isoleren? Wat kan de gemeente daarbij doen? Behalve dan informeren.
Nou, as a matter of fact, er zijn al wel een aantal fondsen die woningeigenaren hiervoor zouden kunnen gebruiken. Er zijn
niet ook zonder eigen investering.
Nee, klopt, maar niks is gratis in deze wereld.
Ja, voorzitter, maar dan loopt u hier vorige week een motie in te dienen die zegt: het is een klimaatnoodtoestand, we moeten het maximale doen wat nodig is. En dan zegt u hier: ja, het is nou helemaal niet gratis. Dus mensen die het niet kunnen betalen, dikke pech, bij GroenLinks hoef je niet aan te komen.
Dat zeg ik helemaal niet. Daar legt u me dingen in de mond die totaal niet kloppen. Wij zijn de afgelopen jaren bezig geweest om miljoenen binnen te halen vanuit het Rijk. Om hier in Groningen energiearmoede aan te gaan. 16 miljoen is het, geloof ik. En als er niet nog meer binnenkomt de komende tijd, dan zal ik daar de wethouder nog persoonlijk voor aan de mouw trekken. Dat vinden wij hartstikke belangrijk. En daarnaast zijn er dus al financieringsmogelijkheden die wel bestaan, maar die nauwelijks bekend zijn. Daarvan vinden we dat meer informeren inderdaad een optie is, maar dus ook voor de mensen die het niet kunnen betalen, zijn er middelen beschikbaar. En dat
welke
moet dan wel.
Welke dan? Noem ze eens. Want nou, ik hoor alleen maar informeren, ik hoor alleen maar zaken waarbij eigen middelen een rol spelen. Welke zijn er dan voor mensen die nu geen middelen hebben om te investeren? Wat doet de gemeente daaraan? Niks?
Volkshuisvestingsfonds, 10,5 miljoen. Programma Aardgasvrije Wijken De Weijert om te isoleren, ook iets van 5 miljoen. In Paddepoel en Selwert ook een paar miljoen. De provincie heeft nog een fonds hiervoor. Verduurzamingshypotheken zouden ook in totaal lagere lasten moeten opleveren. U kunt wel er doorheen praten, maar u luistert gewoon niet naar de miljoenen die hiervoor wel beschikbaar zijn.
Omdat ze allemaal een eigen bijdrage vragen. En ik vroeg juist om dingen te noemen waarbij mensen die geen eigen bijdrage kunnen doen, toch hun woning kunnen isoleren. En die kunt u niet noemen, want die zijn er niet.
Nou, die heb ik net genoemd. Ik ga weer door met mijn woordvoering. Over het warmtenet voor Noordwest-Groningen. De kernzaak van dit plan. We zijn blij dat er voortvarend gewerkt wordt en in collectieve oplossingen gedacht wordt. Maar wij hebben 3 aandachtspunten voor het college. Ten eerste, de uitrol van het warmtenet staat of valt bij goede communicatie met de inwoners. Hoe heeft het college over dit warmteplan gecommuniceerd tot nu toe? En hoe is het van plan om de uitwerking verder te communiceren en dit verder met de inwoners in de verschillende wijken op te pakken? Ten tweede, we vinden het belangrijk dat het goed duidelijk is hoe de petten verdeeld zijn binnen de uitrol van het warmtenet. En op pagina 24 staat bijvoorbeeld dat de energiecorporatie een rol zou kunnen hebben bij de levering van warmte. Maar is dat dezelfde energiecorporatie die ook in het voortraject bezig is met de participatie en bijvoorbeeld ook isolatieadvies organiseert via energiecoaches? Want we zijn bang dat een te grote clustering van verantwoordelijkheden binnen één partij onwenselijk is. Maar we vragen ons ook af of dat dezelfde corporatie zou zijn of dat er ook misschien wel verschillende energiecorporaties in het spel zijn. En ten derde, het aanleggen van een warmtenet lijkt nu een beetje los te staan van wanneer corporatiewoningen geïsoleerd of gerenoveerd worden. Of in ieder geval wordt er in het stuk geen duidelijke koppeling tussen gemaakt. Zorgt het college ervoor dat dat in de praktijk wel gebeurt? En zo niet, is het dan wel bereid om daar naar te kijken? Dat was hem.
De heer Boter, korte vraag.
Ik heb nog een korte vraag. Ik dacht dat er wat meer over duurzaamheid zou komen. Zou u niet veel liever hebben dat als er ook duurzame bronnen zijn, dat er dan de uitrol tegelijk loopt met die duurzame bronnen? Even los van experimenten, want daar zijn we het volgens mij wel over eens. Want anders blijven we gaspompen.
Ja, dit is een kip-en-ei probleem. Wil je eerst de bronnen klaar hebben zonder de huizen om het aan te leveren? Of wil je eerst de huizen klaar hebben en daarna de bronnen te zoeken? Volgens mij doen we nu tegelijkertijd zowel de bronnen ontwikkelen als de huizen aansluiten. En dat vind ik de goede strategie.
Dank u wel. Wie volgt? Heer Niehuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij zijn heel blij met dit warmte-transitieplan van PvdA. En we zijn ook heel blij om te zien dat het warmtenet in het noordwesten van de stad nu goed op stoom is. Wij begrijpen en dragen ook mee die keuze om juist daar de focus op te leggen. We hebben wel zorgen over het tempo van de ontwikkelingen buiten die warmtenetgebieden. Zoals bekend, denk ik hier door de PvdA al vaker gezegd, wij geloven niet dat met enkel het informeren door het energieloket iedereen mee kan komen. De SP die memoreerde dat net ook al. We informeren mensen die misschien juist al wel geïnteresseerd zijn in deze warmtetransitie. En onze zorg is dat dit eigenlijk de kloof vergroot tussen mensen die vanzelf mee kunnen komen en mensen die niet mee kunnen komen. Wij zien de energietransitie juist als een kans om die maatschappelijke tweedeling te verkleinen. Dat moet gebeuren door lastenverlichting voor huishoudens die dat het hardst nodig hebben. Met het energiefonds, wat mevrouw Nieuwhout al aanhaalde, kunnen we stappen maken. Maar we moeten het zeker ook bezien in samenhang met het beleid voor de warmtetransitie. En wij kijken dan ook reikhalzend uit naar de miljarden die het nieuwe kabinet hier vast voor beschikbaar stelt. We hebben wel een paar vragen. We hebben nog een paar vragen aan het college. En dat is ook even over het tempo. Tempo van we willen in 2030 Noordwest-Groningen van het gas af hebben. Dat is een fantastische ambitie. Hulde daarvoor. Maar voor particuliere woningeigenaren vraagt het wel een hele forse investering. En niet iedereen kan het opbrengen. Terwijl juist investeren in isolatie zo belangrijk is. Dus onze vraag is een beetje, ja, hoe ziet het college dat nou voor zich? Als in 2030 die wijk echt gaan afsluiten van het gas, wat gebeurt er dan met mensen die niet mee kunnen komen?
Heer Ubbens.
Ja, bedankt voorzitter. Ik heb ook de vraag op de Partij van de Arbeid. Geeft aan, we gaan 2030 die wijk misschien afsluiten. Hoe ziet u de vrije keuze van mensen? Want ik lees in het collegestuk eigenlijk, ja, mensen hebben een keuze. Mensen mogen meedoen aan dit warmtenet. Maar ja, in 2030 wordt het gas afgesloten. Dat kan niet helemaal met elkaar rijmen. Hoe ziet u dat?
Ja, dat is eigenlijk precies de vraag die ik ook het college bedoelde te stellen. Wij vragen ons ook echt af hoe het college dat doet. Kijk, vroeger had je gemeentelijke energiebedrijven, had je dan wel gasbedrijven die vanuit kooks of nee, er waren toen ook mensen die met hun eigen gasflesje bleven functioneren omdat ze niet op zo'n net aangesloten. Ja, dat zou ik niemand toewensen. Dus ik ben heel benieuwd, ja, hoe gaan we dit nou zo doen dat iedereen mee kan doen? Dan nog twee punten, voorzitter, kort in de buurten. Waar we nu bezig zijn in het noordwesten van de stad zijn relatief veel huizen met slechte isolatiewaarde. En ja, zijn er nou toereikende middelen om de mensen te helpen om die isolatiewaarde op niveau te krijgen? Want anders zitten ze straks op het warmtenet, maar gaat het alsnog niet mis en is het niet betaalbaar. En tot slot, zouden we dan niet toe kunnen naar een situatie waar we een soort van energiecoach plus hebben, die niet ja, het laaghangend fruit pakt en niet adviseert over kleine maatregelen, maar die juist echt meer tijd heeft om mensen meer in detail te adviseren over de mogelijke maatregelen. Ze kan ondersteunen bij financieringsvraagstukken, uitvoeringsvraagstukken. Want wij moeten ervoor waken dat mensen bij die gebiedsgerichte aanpak niet mee kunnen komen.
Dank u wel, meneer Boters.
Ik heb nog één vraag over die financiering. Waar denkt de PvdA dan aan? Aan financiering die je zou kunnen krijgen onder gunstige voorwaarden als een soort lening of extra hypotheek, zodat je dat kunt betalen?
Ah, dat lijkt me een hele interessante optie hier, inderdaad, ja.
Heer Rustebiel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, exploderende gasprijzen en deze week weer een 3+ beving. Het is wel helder waarom wij met het gas moeten stoppen op termijn. Wij zijn enthousiast over de stappen die we zetten op weg naar aardgasvrije wijken. Maar onderweg letten we ook goed op de financiële risico's, op de tarifering, op de duurzaamheid van de bronnen en op de positie van inwoners in de transitie. En over die vier dingen wil ik het even hebben vandaag. Over de uitbreiding van Vinkhuizen hebben wij altijd gezegd dat we dat pas willen doen als die duurzame bronnen ook gegarandeerd zijn. Nou, ik heb van het college begrepen dat volgend jaar met die nieuwe warmtecentrale dat het gewoon gaat lukken. Dus dat aan die voorwaarden lijkt mij dat dan voldaan wordt. En door onze motie is biomassa ook geen optie meer. Dus we zijn blij dat de innovatie in die zin ook heeft aangejaagd om andere bronnen aan te sluiten. Wel vinden wij dat deze stukken veel techniek uitademen. En wij vragen ons af hoeveel bewoners hier goed in mee kunnen krijgen. En daarover horen wij soms ook wel zorgelijke verhalen. Bijvoorbeeld over de pilot Buurtwarmte 050. Die pilot is eigenlijk nooit geëvalueerd. En Buurtwarmte 050 is feitelijk geannexeerd door Gunnige Power. En die naam gebruikt Gunnige Power nu. Voor het goede doel, hè, daar niet van. Alleen je moet wel oppassen dat je met dit soort bewegingen het lokale enthousiasme niet in de kiem smoort. Want deze raad heeft met de motie de kracht van lokaal het college juist aan willen moedigen om die coöperaties en die inwoners een stevige rol te krijgen. Juist ook omdat we bij het aansluiten van het particuliere eigendom die kennis van die inwoners heel goed kunnen gebruiken. En ik wil ook graag aansluiten bij wat de heer Steyer daarover zei. We moeten natuurlijk meters maken, hè? Dus op zich logisch dat je eerst je grote brokken aansluit. Maar de echte grote uitdaging, ook op sociaal vlak, zit natuurlijk in het particuliere eigendom. Dus ik zou het toch wel graag fijn vinden als we ook gewoon wat sneller ook het netwerk wat konden verdichten. Omdat we, denk ik, daar op de lange termijn ook het meest werk aan hebben, aan die particuliere eigendom. Dus daar kunnen we beter maar vroeg mee beginnen. Maar we moeten ook eerlijk zijn, hè, de omslag die we willen maken lukt niet in één keer. En voor veel inwoners is het onrendabele top op dit moment nog te fors.
De heer Boter heeft een vraag voor u.
Ja, even over particulier eigendom. Particulier eigendom zou toch op een gegeven moment ook mogelijk kunnen financieren van een warmtepomp. Dan hoeven ze ook niet op warmtenet. Dat zou mogelijk een veel particulier gezien een veel goedkopere investering zijn dan het hele warmtenet. Is D66 dat niet met me eens?
Nou, volgens mij kun je op die wijk energieplannen goed zien wat de beste manier is om te verduurzamen voor die desbetreffende wijken. Dat zijn die hybride wijken, dat zijn die elektrische wijken en dat zijn die wijken die een warmtenet nodig hebben. En het kan best zijn dat er misschien binnen die wijken wat vlekken komen met wat uitzonderingen. Ik kan me voorstellen dat die opening er op termijn wel komt. Dus ik volgens mij zit daar geen tegenstrijdigheid in.
De heer Ubbens heeft ook een vraag.
In die zin, voorzitter, zit er tegenstrijdigheid in. Is er een keuze, ja of nee? Woon je nu in een wijk met een warmtenet? Gaan we er dan vanuit dat iedereen dat moet doen? Of houdt iedereen een keuze om te zeggen, nou, ik ga dat niet doen? Hoe kijkt D66 daarna? En wat voor consequenties zou dat misschien kunnen hebben?
Nou ja, ik vind eigenlijk dat zolang de overheid de mensen niet in staat stelt om over te stappen, bijvoorbeeld om een onrendabele top te financieren, dat wij ook niet zomaar mensen van het gas af kunnen dwingen. Hè? Dus dat vind ik er eigenlijk van. Ik zie tegelijkertijd ook dat wij daar nog heel veel werk hebben te doen voordat we daar zijn. Dus daarom denk ik dat je juist ook nu met particulier eigendom moet beginnen, omdat je daarmee tegen grotere issues aanloopt dan met die grote blokken.
Heer Ubbens.
Nee, ik bedoel, voorzitter, wij leggen nu een warmtenet aan in die straat. Daar wordt publiek heel veel in geïnvesteerd. Maar is straks de optie dat een hele straat dan zegt, nou, de warmtenet gaan we niet gebruiken. Wij gaan gewoon all electric doen in deze straat. Want ja, hoe weten wij nu zeker dat over 10 jaar deze wijken het warmtenet gaan gebruiken? Of gaan we dat toch verplichten? Omdat we dan zeggen, ja, dat is nou eenmaal voor u de keuze die we hebben gemaakt. Dat vraag ik me af.
Nou, dit is ook een beetje een technische vraag, maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je het aardgasnetwerk eruit haalt en een warmtenet aanlegt, dan kun je inderdaad niet meer op aardgas, maar dan kun je denk ik nog steeds prima zelf all electric gaan. Maar goed, ik ben even benieuwd naar de reflectie van het college erop, maar dat lijkt mij niet per se een probleem. Of verstandig is, dat is wat anders. Ja, verder vinden wij dus goed dat op dit moment zeker het warmtenet in publieke handen is. En ik vind ook dat de energieinfrastructuur in publieke handen moet blijven. Maar het zou misschien best wel een interessante gedachte kunnen zijn om op termijn ook wat andere aanbieders warmte te laten leveren op het warmtenet. Mits ze die natuurlijk aan de voorwaarden van duurzaamheid voldoen. Want ja, op dit moment krijg je natuurlijk wel een grote monopolist die jou van warmte voorziet. En ja, daar zit natuurlijk ook een zeker gevaar in.
De heer Brandenburg.
Ja, voorzitter, kan D66 de SP dan eens uitleggen wat daar voor een gevaar in hun ogen zit en in hoeverre niet het een gevaar is dat wij als politiek, als publieke sector de investering doen, het risico lopen en dat een private exploitant de winst erop mag maken. Dat is toch. Ja, ik snap dat de liberalen van D66 dat leuk vinden, maar daar hebben we toch niks aan.
Nou, de liberalen van D66 vertrekken altijd vanuit het individu en vanuit de inwoner. Volgens mij is het fijn als de inwoner wat te kiezen heeft. Volgens mij, als je als gemeente private partijen toegang geeft tot het warmtenet, ga je zelf over de voorwaarden, namelijk van wat moet zo'n partij daarvoor betalen om dat te doen, want die gebruik van infrastructuur die wij met publiek geld hebben aangelegd. En tegelijkertijd moet je dan ook tegen zo'n aanbieder zeggen van ja, luister, dit is nou juist bedoeld voor duurzame warmte, dus die moet je dan ook wel leveren. Dan moet je niet met andere warmte aankomen, want dan laten we jou niet toe.
Meneer Brandenburg.
Ja, voorzitter, maar wil D66 nou echt beweren dat er mensen zijn die het iets uitmaken dat wanneer ze de verwarming aandraaien, waar die warmte vandaan komt? Mensen willen toch gewoon dat die warmte goed opgewekt is, dat die in huis komt. En of dat nou een bedrijf A, bedrijf B of de gemeente is, dat maakt toch niet zoveel uit. Wij moeten er toch voor zorgen dat die investering terugkomt naar de gemeente, naar de gemeenschap. En niet wegvloeit in de zakken van winstmakende bedrijven. Daar bent u toch met de SP eens, of niet?
Zeker, zeker. Volgens mij zeg ik ook helemaal niet het tegenovergestelde. Alleen het is wel zo, wat mensen wel bijvoorbeeld uitmaken, is wat ze moeten betalen voor hun warmte. En het kan natuurlijk best zijn dat er bedrijvigheid komt in de gemeente Groningen, die restwarmte produceert, die zegt van nou, dat wil ik wel ontsluiten via jullie warmtenet. Nou, moeten we denk ik met open blik naar kijken. Ik denk, het sluit denk ik ook wel een beetje aan bij wat GroenLinks net zei over moet oppassen voor te grote machtsconcentraties in dit speelveld. Hè. Er moeten eigenlijk gewoon mindere corporaties en energiecorporaties moeten hierbij betrokken zijn, zodat de inwoner beschermd blijft tegen die machtsconcentraties. Want ja, daar maken wij ons natuurlijk wel een beetje zorgen over. En ik sluit ook aan bij wat...
Heer Brandenburg.
Ja, voorzitter, kom nou toch, machtsconcentratie. Dit is een publiek bedrijf waar wij als gemeenteraad over gaan. Wij zijn gekozen door de inwoner. Hoe democratisch wil D66 hebben? Of bent u het geloof in onze parlementaire democratie verloren? Dat bedrijven dit moeten gaan overnemen.
Nou nee, nee, maar kijk, bijvoorbeeld zo'n buurtcoöperatie die is opgericht. Dat buurtwarmte 050, hè? Dat denk ik heel mooi. En dat soort coöperaties moeten hun plek blijven krijgen. En niet zomaar worden overgenomen door in dit geval dan Grunnige Power. En daarmee gewoon alles weer één partij is. Hè? Voor dat soort initiatieven moet gewoon plek blijven. En ik denk dat dat veel belangrijker is dan eventueel bedrijven nog. Want voor hen zal het waarschijnlijk toch niet zo interessant zijn. Het gaat me echt primair om die coöperaties. En verder sluit ik aan bij alles wat er is gezegd over energiebesparing. Ik zie uit naar de bespreking van het Energietransitiefonds en wat we uit dat fonds kunnen doen om energie te besparen. Want wat je bespaart, hoef je niet op te wekken. En door de besparing in de portemonnee neemt het draagvlak voor de transitie toe.
Dat we nog mogen meemaken in deze raad, dat we het hebben over de vermeende macht van Grunnige Power. Wie mag ik het woord geven? De heer Ubbens.
Ja, bedankt voorzitter. En natuurlijk terecht aandacht gevraagd voor de aardbevingen die onze provincie weer getroffen hebben. Aan de andere kant is het wel zo dat als we geen aardbevingen hadden gehad, geen gasbevingen, hadden we ook van het gas afgemoeten. En niet alleen vanwege de prijzen, maar natuurlijk vooral vanwege de CO2-uitstoot. Wat misschien wel uiteindelijk de belangrijkste reden is dat wij nu deze energietransitie doormaken. Er zijn al een heleboel vragen gesteld. Dat ga ik niet herhalen. Maar ik zit vooral met een beetje de planning van het hele traject. We gaan naar 2035 energie neutraal. De noordwestelijke wijken moeten al in 2030 aardgasvrij zijn. Dat is in 8 jaar tijd. De komende jaren gaan mensen nieuwe investeringen moeten doen. Mensen gaan cv-ketels aanschaffen. Vorig jaar ging mijn eigen cv-ketel weer kapot. Heb ik weer een nieuwe gekocht. Heb ik nog gekeken. Is er nog een alternatief mogelijk? Nou, was er eigenlijk niet. Nou, weer een nieuwe cv-ketel gekocht. Ja. Nu zie ik, ik val in warmtenet. Dat zal binnen nu en een paar jaar dan, krijg ik dan een aansluiting. Maar hoe word ik daarop voorbereid? Heb ik daar een keuze in? Daar moeten bewoners heel snel in worden meegenomen. Ik heb het idee dat dat nog te weinig gebeurt. En dat we eigenlijk niet goed weten, volgens mij, hoe we daarmee om moeten gaan. Moeten we bewoners uiteindelijk... Ja, dat blijkt ook niet uit het document. Worden mensen nou gedwongen? Hebben ze een keus? En als mensen een keus hebben, welk risico houdt dat in? Dat risico zou natuurlijk weggenomen kunnen worden als we een soort van garantie geven dat dit goedkoper wordt. Ooit zijn mensen van het andere gas net afgegaan, omdat aardgas kwam. Het was veel, veel leveringszekerder en veel goedkoper. Dus dan gaan mensen dat wel doen. In dit geval weet ik dat niet zo zeker.
Voorzitter.
Geen interruptie.
Heer Bos.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat vraagstuk of het verplicht wordt, daar zijn ze nu ook landelijk mee bezig. En de wetgeving daarop speelt nu. En wanneer je het niet verplicht maakt, is het probleem dat je een gasnet in stand moet houden voor een aantal woningen. Vind je het dan niet met mij ook logisch dat op termijn, wanneer het allemaal betaalbaar en goed geregeld is, het een keer verplicht gaat worden?
Nee, ik denk inderdaad, dat er komt een moment, dan wordt het gas afgesloten. Daar ben ik met u eens. De vraag is alleen, moeten wij dat al veel eerder doen? Hey, waarom? Op welk argument hebben wij om te zeggen, nou in die wijk gaat dat 20 jaar eerder gebeuren dan een paar straten verderop, bijvoorbeeld. Hè? Als wij dat eerder doen, dat is één. En ten tweede gaat het mij om de keus. Kan ik voor mijn warmte ook los blijven gaan van het warmtenet? Nou, zou misschien wel kunnen, maar als hele straten dat doen en we hebben het wel aangelegd, hoe groot is dan eigenlijk dat risico voor ons? Want wij leggen dan een warmtenet aan, loopt door die straten heen, niemand gebruikt het. Dus dat risico zou je alleen weg kunnen nemen als je zeker, of redelijk zeker weet, ja, dit gaat echt wel goedkoper worden dan all electric. Want als mensen zonnepanelen op hun dak hebben en een warmtepomp, ja, wie zegt dan dat ze dat warmtenet nog nodig hebben? Dan kom je ook een beetje terug op ja, dat hele verhaal van hybride en all electric met al die kleurtjes op die kaart. Ja, ik vraag me af hoe realistisch dat eigenlijk is. Dat plant wat makkelijker en het lijkt wel mooier. Maar in werkelijkheid zal dat toch volledig weer door elkaar heen gaan lopen in de toekomst. Zeker als mensen een eigen keuze hebben. Bovendien is voor mij nog een beetje onduidelijk wat eigenlijk hybride is. Betekent in praktijk waarschijnlijk alsnog electric. Maar goed, daar laat ik het.
Dank u wel. De heer Brandenburg.
Ja, dank voorzitter. Ja, vorige week bij de bespreking van de begroting hadden we ook al een klein debatje over de isolatie en warmte. En u kunt zich dus ook voorstellen dat ik dit stuk met veel belangstelling heb zitten lezen om te kijken waar het college dan mee komt. Wat doen we dan in deze warmtevisie, hè, om ervoor te zorgen dat we gaan isoleren? En ik heb eens even gekeken. Het college wil de komende jaren werken aan passende informatie verschaffen. Het wil aansluiten bij een landelijke isolatiestandaard en landelijke isolatiecampagne. Ja. Er komt een stappenplan waarmee iedereen op basis van zijn eigen behoeften en financiële draagkracht stappen kan zetten. En natuurlijk komen er energiecoaches aan je keukentafel voor maatwerk. Ja, daar zit je dan. In je koopwoning, in Bijum of in de Weijert. Je krijgt je hypotheek en je boodschappen maar net betaald met je inkomen van rond het minimumloon. En je wil wel investeren in die vloerisolatie, in HR++ glas. Zeker met deze energieprijzen. Maar die energiecoach die heeft je net voorgerekend dat om je woning echt op niveau te krijgen, je toch 20.000 euro moet investeren. Voorzitter, hoe kunnen deze mensen zonder eigen investering vooraf ook meedoen aan de energietransitie en aan een woning isoleren? Graag een duidelijke reactie hierop van het college.
Mevrouw Nieuwenhout.
In afwachting natuurlijk van de duidelijke reactie van het college, vraag ik me af of de SP-fractie het met mijn fractie eens is dat er door die isolatiemaatregelen ook flink wat energie bespaard wordt en dat de energierekening misschien dus wel een paar tientjes of zelfs 100 euro per maand naar beneden kan gaan. En dat we dus niet alleen hoeven te zoeken naar financieringsinstrumenten die het gehele bedrag kunnen betalen in één keer en that's it. Maar dat we ook kunnen zoeken naar financieringsinstrumenten die het bijvoorbeeld voorschieten en in de loop van de tijd weer terugverdienen. En dat bijvoorbeeld een energietransitiefonds zoals voorgesteld door het college daar een heel mooi middel voor zou zijn.
Nee, dat ben ik helemaal met GroenLinks eens. Dat staat alleen niet in deze stukken. Dat staat ook niet in de stukken over het energietransitiefonds. Dit is voor het eerst dat ik GroenLinks een dergelijk voorfinancieringsplan, wat wij overigens bij de begroting voorstelden, presenteren. Dus heel mooi, fijn dat u ook daar het hel van inziet. Alleen het gaat er wel om dat het volledige bedrag voor gefinancierd moet worden. Er zijn heel veel mensen in deze stad die geen 2, 3, 4, 10.000 euro op een rekening hebben staan om die energierekening, die lagere energierekening, mogelijk te maken.
Mevrouw Nieuwenhout, nog.
Ja, is de SP-fractie met GroenLinks van mening dat het energietransitiefonds niet helemaal uit de lucht komt vallen, maar eigenlijk al besproken is in, als het goed is, maart 2021. En dat er al wel door het college is aangekondigd dat hier over een paar maanden meer duidelijkheid en een brief en alles over komt. Dus dat het niet helemaal een verrassing kan zijn voor de SP.
Nee, zeker niet, voorzitter. Dat zijn wij bewust. We hebben die stukken ook gelezen. Alleen in al die stukken staat, dit fonds is om de ambities op de energietransitie te bevorderen. Daar staat niks in hoe, er staat niet in over voor financieren van isolatie. En daarom hameren wij daarop. Dat moet erin, dat moet er komen. Ik ben blij dat GroenLinks daar ook voor is inmiddels. En ik hoor het eigenlijk ook bij de PvdA.
De heer Boter.
Ja, dan toch even uit de liberale hoek. Je zou natuurlijk die energiecoach ook kunnen informeren dat je overwaarde van je huis, daar kun je een hypotheek op krijgen. Je moet gewoon naar een marktpartij gaan en dan betaal je ook een paar euro extra gelet op de lage rentestand. En dan zou je die 20.000 euro ook kunnen financieren die je weer terugverdient met je energierekening. Dus het kan ook privaat en hoeft het niet als gemeente te doen.
Zolang die energiecoach gewoon in dienst komt en daar meer dan minimumloon voor krijgt, mag u van mij adviseren wat u wil. Want, voorzitter, we moeten met z'n allen voorkomen dat juist deze mensen die het niet kunnen betalen, of de mensen met, in de woorden van het college, minder financiële draagkracht, de komende jaren steeds meer betalen, terwijl zij die wel kunnen investeren, hun maandelijkse lasten zien dalen en hun huis in waarde zien stijgen. De energiearmoede en de ongelijkheid wilde dit college met GroenLinks als grootste partij toch bestrijden. En dan snapt mijn fractie het niet, voorzitter, dat dat niet in deze stukken staat. Sterker nog, deze stukken ademen liberale prietpraat over behoeften, over draagkracht, over maatwerk. En het lijkt er zelfs op dat we daarmee op termijn die ongelijkheid actief vergroten.
De heer Rebergen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, met het laatste stukje ben ik het helemaal niet eens wat de heer Brandenburg zegt. Want volgens mij bij het bespreken juist van het Energietransitiefonds hebben we heel goed met elkaar doorgesproken over energiearmoede. En dat een onderdeel moet zijn van het Energietransitiefonds. En nou geeft de heer Brandenburg aan van ja, maar dat staat nergens. Maar we weten ook dat die brief eraan komt met die uitwerking. Dus het is al heel logisch dat de dingen die wij hebben meegegeven bij de bespreking van het transitiefonds, dat terugkomt in de brief waar het college mee komt.
Ja, voorzitter, het duurt allemaal zo lang. En dat heb ik hier ook al vaker gezegd. Wij roepen dit al 3,5 jaar ongeveer. Als er dan na deze bestuursperiode zo ongeveer, want in de begroting van volgend jaar staat ook nog niks, behalve die 2 miljoen. Als het dan nu nog moet komen, ja, dat is allemaal wel een beetje laat hoor. En dan waarom bespreken we dan dit stuk nu, waar isolatie onderdeel van is, als we daar dus geen plannen over hebben en wachten op een brief. Man, zeg, het mag wel wat harder. Ik dacht dat we een klimaatnoodtoestand hadden. Ik dacht dat alle hens aan dek waren. Maar het kan allemaal wel even duren volgens dit college. Idioot.
Helder. Nou, u heeft vast behoefte om te reageren, maar u herhaalde al wat mevrouw Nieuwenhout zei, dus laten we dat niet doen. Wie wil nog een woord voeren? De heer Bos.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik twijfel even wat we zeggen, voordat we ook hier dingen gaan roepen als idioot. Ik weet niet of we dat moeten willen. Volgens mij is dat een hellend vlak, maar dat laat ik eventjes daar. Want nou goed, volgens mij kunnen we hier heel goed over de inhoud debatteren. Heeft onder andere u absoluut dat soort
krachttermen
niet nodig. Maar ik ga verder. En zoals heel veel partijen hier terecht benoemen, waarom we van het gas af willen is kraak en kraakhelder. Bevingen, buitenlandse afhankelijkheid, prijzen en CO2-uitstoot. En dat vooral deze warmtetransitie immens groot is, lees ik ook helemaal terug in alle stukken hierin. En zag je ook terug in de beeldvormende sessie. Het is zoveel, zo groot, gaat om huizen die er nu al staan, die je dus niet opnieuw kan ontwerpen, maar waarbij je de warmte op een andere manier naar binnen moet gaan brengen. Het is echt immens. En als we dit in 2030 willen uitvoeren, dan moeten wij, maar ook het Rijk, daar heel erg veel geld in durven te investeren. Het laaghangend fruit is uiteraard isoleren en daarin kan ik het pleidooi van de SP goed volgen. En ook nieuwe woningen en hele woningen die er nu net staan verwarmen via all-electric, ook dat is laaghangend fruit. En warmtenetten voor grote flats ook. Maar de echte uitdagingen, dat zit erin dat we niet te veel huizen in onze gemeente hybride kunnen maken. Want dat biogas waar we nu dat mee dichtrekenen, daar hebben we niet zoveel en daar gaan we ook heel weinig gebruik van. Maar daar gaan we heel weinig nieuw van krijgen in de toekomst. Dus we moeten heel veel warmtenetten en heel veel all-electric. En ik vraag me eigenlijk af aan het college, is dit ja, gaan we dit, zijn er nu aanleidingen om aan te nemen dat we genoeg biogas gaan krijgen in de toekomst, dat al die woningen die nu op hybride staan, dat gaan redden?
De heer Boter.
Ja, dan toch ook even de vraag die u naar mij stelde. Maar u geeft een heel pleidooi waarom we nou eigenlijk morgen van het gas af moeten. En dan vervolgens gaat u zeggen dat we enorme warmtenetten moeten optuigen. Waar we dat gas weer voor nodig hebben, want die warmtebronnen hebben we niet. Hoe gaat u dit mensenprobleem oplossen?
Dat debatje hebben we ze net gevoerd bij uw eigen woordvoering, de heer Bos.
Ja, voorzitter, ik kan wel kort daarop reageren. Ten eerste wordt het veel efficiënter als je het globaal opwarmt. Ten tweede heb je die warmte al. En ten derde, we doen het niet om onze doelen te halen. We doen het om onze aarde over te dragen naar de toekomst op een leefbare manier. Dus dat de doelen dan zeggen dat het gas gebruiken, dat maakt mij persoonlijk helemaal niks uit. Het gaat erom dat we minder CO2 uitstoten in ons huis verwarmen. En daarin helpt de warmte gebruiken van bijvoorbeeld datacentra enorm. En warmtenetten voor woningen die geen flat zijn, ook dat is een enorme uitdaging. Mede omdat daar het vraagstuk in blijft zitten of mensen meedoen of niet. Of ze die vrije keus hebben. En nou ja, ik heb het al eventjes verwerkt in een interruptie richting het CDA. Maar ik zou ook wel graag willen weten wat de mening van de wethouder hiervoor is. Dat op het moment dat het prima rendabel is, dat ze dan uiteindelijk wel een keer dat kunnen verplicht maken. Ik denk dat de hele transitie betaalbaarder maakt, omdat je dan niet twee netten in één wijk moet hebben. En dan wil ik graag afsluiten met een compliment dat de kennisinstellingen worden betrokken bij de grootschalige pilots die worden gedraaid. Vinden wij belangrijk en het is goed dat dat hierin staat. Dank u wel.
Dank u wel. We gaan een beetje door de tijd heen. Dus,
Ja, even over het begin van de woordvoering van de heer Bos. Ik wil even heel helder maken dat mijn klassificatie idioot ging over het feit dat dit allemaal veel te lang duurt en geen aanval richting een van mijn collega raadsleden was.
Dank u wel. Mevrouw de Vrede.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben wel heel blij dat nu even uit de lucht is gehaald. Er is al heel veel gezegd. En het zal u vast verbazen, maar de Partij voor de Dieren heeft er niet zoveel aan toe te voegen. Wij vonden de analogie van het waterschap niet zo heel goed getroffen om een warmteschap op te richten voor de markt van warmte. Omdat een waterschap eigenlijk eerder een soort monopolie is, waarbij de geborgde zetels ervoor zorgen dat de waterstand ondergeschikt wordt gemaakt aan de economische belangen. Dus misschien is het idee van een soort fysieke marktplaats of zo geschikter. Maar goed, fysiek zal het ook niet worden. Isolatie is natuurlijk het allerbelangrijkste. We sluiten ons aan bij de opmerkingen die hierover zijn gemaakt. En het is een waanzinnig complex gebeuren. En er gaat vast ook heel veel fout in de toekomst. Ik denk dat we daar vanuit kunnen gaan. Er zijn heel veel onbeantwoorde vragen. Die zijn allemaal ook al gepasseerd. We zijn heel benieuwd naar het antwoord van het college op de vraag van de SP. In hoeverre is er vanuit de gemeente financiële ondersteuning voor particuliere eigenaren met weinig geld? Mevrouw Nieuwenhout heeft daar ook al wat dingen over gezegd. Onze mening over biomassa en mestvergisting is wel bekend en we hebben er verder eigenlijk niets aan toe te voegen, behalve de constatering dat, hoe het ook zij, wij deze kant op moeten, ondanks alle vraagtekens en aanhalingstekens die daarbij geplaatst kunnen worden.
Heer Rehberg, we willen heel graag een vraag stellen. Kort.
Ja, dat klopt. Mevrouw... De Vrede begint nou ook over die betaling voor mensen die de middelen niet hebben. Hoe kijkt mevrouw Vrede aan tegen de isolatietegoedbonnen, zoals die worden genoemd in het Nationaal Isolatieprogramma?
Ja, hartstikke mooi natuurlijk. Alles dat werkt om die tekorten die particulieren gewoon echt hebben om hun woningen te isoleren, weg te werken, zijn natuurlijk mooi meegenomen. Maar een tegoedbon klinkt niet echt als 20.000 euro. Ik heb wat dat betreft meer vertrouwen in de suggesties die zijn gedaan over soort van hypotheken en dergelijke om die investeringen op te kunnen hoesten. En zullen we daarmee aan de bak moeten.
Dank u wel. Meneer Van Kesteren. Wilt u nog het woord voeren?
Jazeker. Hoor u mij?
Zeker, hoor ik u.
Dan is het nu tijd voor een aantal overpeinzingen over alle goedbedoelde intenties van dit collegevoorzitter. En de PVV zegt toch iedere keer maar weer van het Gronings gas af ja, maar van het gas af nee. Want aardgas is schoon, aardgas is haalbaar, aardgas is betrouwbaar, maar bovenal, voorzitter, aardgas is betaalbaar. Maar toch, ondanks deze kennis, gaan we aardgasvrije wijken en dorpen realiseren. En dat staat gelijk aan stap voor stap verder de armoede in. En deze klimaatmissie, voorzitter, die wordt heel goed aan de inwoners aan de man gebracht en uitgelegd. Maar wel op een eenzijdige wijze. Overal in het land zijn dergelijke projecten in bestaande woonwijken mislukt. En toch gaan we hier mee door. Niet op te brengen investeringen met nauwelijks rendement. Men krijgt de woning nauwelijks warm. De energienota rijst de pan uit. En de kosten om woningen te isoleren, dat hebben de mensen niet. En dan kan het college wel aangeven waarvan het in. Kan het college dan aangeven waarom het in Groningen dan niet gaat mislukken? Daar is de PVV-fractie wel heel erg benieuwd naar. Terwijl het in Nederland overal in allerlei wijken gewoon mislukt. En zonder miljarden aan subsidie, voorzitter, die ook aan andere belangrijke zaken kunnen worden uitgegeven, zijn het aardgas vrijmaken en het draagvlak van de baan als er geen subsidie is. En de PVV-fractie vindt de miljarden aan subsidie die de klimaatobsessie opsoupeert, dat vinden wij weggegooid geld. En de PVV-fractie stelt dan andere prioriteiten voorop die veel meer recht doen aan het welbevinden van onze inwoners. En dat zijn echte investeringen met rendement, investeringen in de basisvoorzieningen, zeg maar de kerntaken van een gemeente, de zorg, de armoedebestrijding of het preventieve maatregelen om armoede te voorkomen, lage lasten voor de inwoners, een prettig woonwerk en leefomgeving. Dat zijn allemaal belangrijke zaken. En tot slot, daar wil ik mee afsluiten, voorzitter, is de laatste vraag aan het college. Kan het college nou eens gewoon echt aangeven wat de knelpunten zijn die het aardgas vrijmaken in bestaande woonwijken waar men tegenaan loopt? Dat zou ik graag ook van het college willen horen. Dus niet alleen dat mooie weerverhaal, maar ook eens de echte knelpunten waar men mee worstelt. Dank u wel.
Dank u wel. Voor de beantwoording ga ik naar het college. De wethouder.
Ja, dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Een aantal punten zijn genoemd door de fracties. De geopolitieke overwegingen, de aardbevingen, de prijzen, de stijgende prijs van aardgas, de CO2-uitstoot. Hoeveel redenen heb je nodig om van het aardgas af te willen? Veel partijen zeggen een belangrijke voorwaarde ervoor is isolatie.
De heer Van Kesteren, wilt u de microfoon uitzetten?
En kan de isolatie kan het op een goede manier ook als een begin zijn van het begin van alles, zeg maar. Dus de energie die je niet gebruikt, die hoef je ook niet te verduurzamen. En u kent ons beleid. We denken dat 1/3 van de energie zelf willen opwekken. 1/3 van de energie zal van buiten de gemeente komen. 1/3 van de energie, ongeveer 35%, misschien 40%, zal door isolatie moeten bespaard worden. Kernpijlen van het beleid door een aantal partijen genoemd. Dat willen we ook doen. Dat doen we ook. En we denken dat daar praten we over met de woningcoöperaties. Daar praten we ook mee via ons energieloket met wijken, met buurten en met individuelen. En er wordt wat een beetje geschamperd over het over het energieloket. Wat heb je daar precies aan, het subsidie? Je krijgt dan informatie wat je zou kunnen doen, maar we doen ook concreet dingen. We geven informatie over subsidies. Er zijn inkoopacties. Informatie over het geld kunnen lenen bij het warmtefonds of bij de provincie heeft ook een fonds waarvoor geen eigen bijdrage nodig is. We hebben een fonds energietransitie willen we oprichten. U weet dat. En we komen in januari bij u met zeg maar regels hoe we dat willen uitgeven. U bent daar zelf bij wat we met die gelden gaan doen. Dus dat levert in ieder geval ook al een besparing op. En die besparing die kun je ook weer gebruiken om zeg maar je energierekening gaat naar beneden. En daarmee zou je de lening kunnen aflossen. Dus ook mensen met weinig overwaarde of die zeg maar die middelen niet hebben. En dat is natuurlijk in elk document wat het college stuurt naar de raad staat het woord energiearmoede in. Of als onderdeel misschien van grotere armoede. Dus het is voorop netvlies bij ons. En misschien vorige week toen u vroeg, de SP vroeg om meer. Toen was ik net toe aan het volkshuisvestingsfonds. Dat is dan ook inderdaad meer 10,5 miljoen. Wat precies wat ziet op particuliere eigenaren om te kunnen verduurzamen dan wel te isoleren of beide. Dus er zijn voldoende middelen en het staat voor op het netvlies bij het college. Het warmtenet.
Heer Brandenburg.
Ja, voorzitter, dan er zijn voldoende middelen. Maar als ik... Nou, ik niet. Maar stel iemand uit Bijen die op dit moment zijn huis wil isoleren. Echt isoleren. Vloerverwarming, dakverwarming, HR++ glas. Hoe kan die nu zonder eigen investering vooraf dat voor elkaar krijgen? Kan dat nu in de gemeente? En wat doet de gemeente daaraan?
Ja, warmtefonds.
Ja, iets meer graag. Warmtefonds. Wat is dat dan? Regelt de gemeente dat? Waar staat dat in deze stukken?
Dat is het energieloket, het energieloket plus. Dat zijn de twee pijlers, een warmtenet en een energieloket. Dus dat is de tweede pijler waar we het over hebben. Waar we subsidieinformatie geven over alle subsidies die er bestaan. De heer Boter had het over de overwaarde van een huis die je zou kunnen inzetten. Dus op het moment dat je huis isoleert en daarin waarde stijgt, zou je dat kunnen belenen. En daar met de lage rente die er nu is, kun je dat met de korting op je energierekening zouden kunnen terugbetalen. Dus er zijn gewoon middelen. En ik ben met u eens dat het niet voor iedereen geschikt is. Dus daarom komt dit college met een fonds energietransitie om juist die mensen, ik heb 230.000 inwoners, die mij allemaal even lief zijn, waarvan ik allemaal wil dat ze meedoen met de energietransitie, net als u. Een van de pijlers. De ene pijler is het energieloket, andere pijler het warmtenet in Noordwesten, NWA 2030. En daar, dat is coöperatiebezit en daar zijn grondgebonden woningen. En soms is dat gespikkeld bezit, coöperatiewoningen die verkocht zijn aan de bewoners. Dus dan hebben we het niet over de villa's, maar dan hebben we het inderdaad over de eenvoudige woningen. Wat niet per se de grote rijkdom is. Dus ook die willen we aansluiten. Die willen we gebruik maken van het warmtenet bij die coöperaties. Om te kijken of dat ook die grondgebonden woningen, die particuliere eigenaren, daar gewoon in één keer mee kunnen doen. Dat is eigenlijk een ander onderwerp. En die, kunnen we die particuliere eigenaren verplichten? Nee, dat kan niet. De wet staat dat niet toe. Los van of we dat zouden willen, er is een aantal partijen genoemd, wil je als iedereen op het warmtenet overgaat, omdat het goedkoper is, duurzamer is, minder fluctuaties in prijzen, ga je dat doen? Of hou je het aardgasnet met alle investeringen erbij, onderhoudsverplichting, hou je dat in stand voor die laatste in de wijk die dan nog op aardgas wil. Nou, de wetgeving staat het laatste toe. Dus verplichten als je nog je gasaansluiting wil houden. Niemand verplicht je om daar afscheid van te nemen. Maar het is de rentabiliteit van beide systemen gaat natuurlijk achteruit. Dus netto, als je op je macro bekijkt, is het voor de samenleving als geheel een niet de beste manier om naar verwarming van je huis te kijken. Iets vergelijkbaars geldt voor particuliere verhuurders. We hebben geen mogelijkheden om ze te verplichten mee te gaan doen. En dat is zeker in onze stad is dat echt wel een thema. We proberen ze te verleiden. Dat proberen we te doen vanuit het energieloket. We gaan actief naar ze toe. We gaan actief ook naar VVE's toe. VVE's, beneden en een bovenwoning, dan heb je al een VVE. Dus die kleine VVE's ook actief benaderen om te kijken of zij mee kunnen doen, mee willen doen. om op zo'n manier mee te doen. We doen dat bijvoorbeeld ook met particulier eigendom, dat is niet per se die VVE's, maar verhuurders in de Larix. En de Larix, daar loopt het warmtenet loopt daar voor de deur, hè, onder die parkeerplaatsen langs. Iets meer dan 60% van de bewoners gaat mee. Sommigen zeggen, het zal mijn tijd wel duren. Anderen maken zich zorgen, moet ik nu ook andere pannen kopen? Dus van klein tot groot wordt daar over nagedacht. Maar juist daar, de persoonlijke aandacht. Er zijn veel bijeenkomsten geweest met de wijk, met individuele eigenaren. Ruim 60% gaat mee, iets meer dan 60%.
De heer Ubbens.
Ja, bedankt voorzitter. Ja, mensen kunnen niet gedwongen worden, maar in de stukken lees ik 2030... Als alle woningen zijn aangesloten op het warmtenet, dan kan het aardgasnet worden verwijderd. Dus als daar nog één klein huisje is die dat niet wil, dan kan het aardgasnet niet worden verwijderd. Begrijp ik dat goed? Of is dat toch misschien, of wachten we nog op wetgeving daarover?
Dat is de huidige wetgeving, is zoals u dat net aangaf. Maar de vraag is of dat macro gezien, of dat de meest verstandige manier is om met het publiek geld om te gaan.
Nee, ik begrijp dus goed dat het plan van het college is eigenlijk om het gewoon op 2030 af te sluiten.
Ja, wij kunnen geen gas afsluiten.
Nee, maar maar wat is dan het plan dan? Wat zou u dat graag willen? Dat per 2030 die wijken allemaal van het gas afgaan, ook als er nog mensen zijn die dan nog niet op het warmtenet zijn aangesloten?
Nee, mensen die niet op het warmtenet zijn, we laten geen mensen in de kou staan natuurlijk. Het is het meest rendabel voor een warmtenet, zeg maar, als zoveel mogelijk mensen in diezelfde straat, in diezelfde buurt, hè, waar dat ding voorbij loopt, onder de grond, meedoen met dat warmtenet. Op het moment dat twee huizen wel, dan drie huizen niet, dan weer eentje wel, en dan weer twee niet, en dan weer drie wel, dat komt de rentabiliteit van die investeringen niet ten goede. Dus een van de risico's die we ook beschrijven, is dat volloop-risico. Hè. Als de heer Van Kester vraagt, nou, we noemen ze een paar knelpunten, is het volloop-risico. Hoeveel procent aansluitingen ga je realiseren? Nou, in de Larix, dat is iets van 26 woningen, is het iets meer dan 60%, 15 of 16 woningen, 17 dacht ik, dat is iets meer dan 60%, dat betekent een aantal doet niet mee, dus de rentabiliteit daar is niet optimaal, dus dat, we hebben daar voor vanuit het programma Aardgasvrije Wijken hebben we daar geld voor, om die onrendabele top te kunnen counteren, zeg maar, om daarbij te kunnen leggen, zodat het project wel door kan gaan, dus op zo'n manier proberen we dat te doen, maar ja, de gemeente sluit niet af. Op zich zou ik willen dat iedereen een goed aanbod krijgt om op een warmtenet over te gaan als dat bij de deuren voorbij loopt. Hè. Mensen die dat hebben in Paddepoel zijn er tevreden over. Hè. Er komt heet water uit de douche, de kachel doet het goed en de energierekening is lager dan het had kunnen zijn, ook lager dan het was ook nog eens een keer. Dus het is niet zo dat we mensen zouden willen verplichten tot iets wat in hun nadeel is. Het is natuurlijk wel op het moment dat je bij elektriciteit en bij gas kun je wisselen van leverancier, bij een warmtenet niet. Dus daar betekent ook dat de autoriteit consumentenmarkt, zeg maar, maximumtarieven vaststelt. En een warmtestad lukt het, u weet het, om daar ruim onder te zitten. Hè. 1400 is het maximumtarief, we zitten zo rond de 1050, 1100.
Voorzitter, zou ik...
Zo. De heer Bos.
Dank u wel, voorzitter, op dit onderwerp. Want nou, voor mij is het volstrekt helder. Twee systemen in een wijk in stand houden is ja, niet te betalen. In een stad die vooruit loopt zou het misschien helpen dat we dat duidelijk uitspreken. En dat de wethouder aan het Rijk zegt, wij hebben nodig dat we op termijn, als we het goed geregeld hebben, kunnen verplichten dat mensen van het systeem af moeten. Zou u zover willen gaan?
We zijn in gesprek met allerlei andere gemeentes en dit is het geluid wat uit het gemeenteland komt. En ook wij ondersteunen dat geluid om zeg maar de rentabiliteit van het warmtenet te kunnen realiseren. Maar ook de rentabiliteit van het gasnet. Voor die ene aansluiting of die paar aansluitingen in de wijk of in de straat moet je dat hele gasnet in stand houden en voeden en ook onderhouden. En dat is gewoon geen efficiënt gebruik van publieke middelen. Er werd gesproken over warmtebronnen. Nee, de onrendabele top, die eerst. Hoe houden die aansluitingen betaalbaar? Aantal partijen vroegen daarna. Nou, inderdaad, die onrendabele top die kunnen we niet zomaar oplossen. Dat is enkele duizenden euro's per aansluiting. We zoeken daarna subsidies. Je hebt gelezen dat wij een aanvraag doen bij het Groeifonds. We doen een aanvraag bij de Just Transition Mechanism, waar zowel een subsidie als een financieringsinstrument bij is, om die onrendabele top te kunnen financieren. Dan wel te kunnen counteren, dus met subsidie te kunnen wegsubsidiëren, om het zomaar even te zeggen. Dat brengen we ook op het punt van warmtebronnen. Hoe maak je het nou vol? Net had ik het over het volloprisico, dat je een net aanlegt terwijl je misschien onvoldoende warmtebronnen hebt, of dat je een net aanlegt terwijl je onvoldoende partijen hebt, of burgers, corporaties die de warmte afnemen. Dus dat moet een beetje gelijk oplopen met die warmtebronnen. U ziet een deel van onze strategie, al waar het gaat over het gelijk op laten lopen van aansluiten en afname. We hebben wat kleinere bronnen, maar we hebben ook, we hebben u eerder geïnformeerd dat we kijken naar de Eemshaven. Maar goed, dat is weer zoveel kilometer verderop en een buis van de Eemshaven naar de stad met de warm water erin, betekent eigenlijk die kans alleen maar rendabel te maken als dat eigenlijk meteen al vol is. Dus eigenlijk moet dan het fijnmazige net in de stad moet al op orde zijn. Dus dat kunnen we doen door met de kleinere bronnen dat te vullen.
Ik onderbreek u, de heer Van Kesteren heeft een dringende vraag, geloof ik. Misschien nog over een eerder onderwerp.
Ja, hoort u mij, voorzitter?
Zeker.
Oké. De wethouder, voorzitter, heeft het over het wegsubsidiëren van de onrendabele top. Maar wat gebeurt er nou als iedereen van het gas af is en de subsidie valt weg? Want dat zal een keer gebeuren. Is het dan niet zo dat juist mensen die het in die stadswijken waar ze al met moeite rond kunnen komen, dat die dan geconfronteerd worden met enorm hoge energierekeningen?
Nee, dat laatste is beslist niet het geval. De onrendabele top gaat over de aansluiting. Hè? De eenmalige aansluiting of aanleggen zeg maar, van de aansluiting op het moment dat het loopt. En u weet dat bijvoorbeeld het warmtenet zijn de tarieven lager dan gebruikelijk. Dus een warmtestad zelf, daar komt geen gemeentelijke subsidie bij. Die houdt zijn eigen broek op.
U was bij de bronnen.
Bij warmtebronnen, ja. Dat is punt 7, punt 8. Die warmtebronnen is dat gelijk op laten lopen. Ik koppel dat een beetje aan een vraag van het CDA over de planning. Juist met deze systeemkaart proberen we helderheid te geven met dit, wanneer je aan de beurt bent, wat je kunt verwachten over de komende tijd. Zoals u vraagt is, ik ben nu aan een nieuwe cv-ketel toe en ik zie dat ik over 5 of 6 jaar op een warmtenet zou kunnen aangesloten worden voor 2030. Dan heb je wel die duidelijkheid. Advies is om dan te huren of te leasen, zeg maar. Misschien geen nieuwe meteen aan te schaffen. Ik kreeg nog een tip van ambtelijk om. Er zijn ook tweedehandsketels. Die komen bij woningcoöperaties nu massaal beschikbaar. Maar koop dan geen nieuwe ketel, maar huur en lease totdat je warmtenet bij jou in de straat is aangelegd. En dan hebben we het over participatie. Een aantal mensen vroeg, spelen wijkraden daarin een rol? Ja, zeker gebeurt dat. Dus participatie is zeker bij deze warmteuitrol van groot belang. Dat betekent eigenlijk ook buurtwarmte 050, ook opgericht door de mensen zelf. In Paddepoel was enthousiasme begonnen met 400 woningen, is daar de business case mee rond te maken. Is met 3000 woningen de business case rond te maken. Het bleek dan steeds nee te zijn. Nu zeggen we ook, door het grootschalige aan te pakken, denken wij dat die business case er rond kan. Misschien een kleine onrendabele top waarvoor we subsidies proberen te regelen. En bewoners zijn betrokken in allerlei werkgroepen. De energie, de Plutozaal die in het verleden vol was, dat loopt een beetje weg, maar we proberen dat weer op een goede manier, of dat doen we ook al, op een goede manier de bewoners erbij te betrekken. COVID heeft ons niet geholpen, maar bewoners zitten in allerlei werkgroepen om dat mee te denken en mee te na te denken over hun eigen warmtevoorziening in hun eigen huis of in de woning waarin ze dan wonen. Bewoners zeggen soms ook, we willen zelf een coöperatie oprichten, een wijkcoöperatie, of wij zoeken informatie bij een partij die al langer bestaat. Het woord Groninger Power viel, die is daartoe bereid om veel wijken te ondersteunen. Dat doen ze ook, soms op verzoek van de bewoners. Maar bewoners kunnen zelf ook een wijkcoöperatie oprichten. Dus het is echt niet zo dat het moet bij Groninger Power. Nee, bewoners kunnen dat allemaal zelf doen. Dat brengt me nog bij het punt van markten versus publiek. En van de ene kant wordt gezegd, waarom krijgt de markt niet zo'n grotere rol? Aan de andere kant hoor ik ook, dit is het stuk ademt de liberale prietpraat.
Voor u verder gaat over de liberale prietpraat, mevrouw Nieuwenhout wil nog wat zeggen over de coöperaties, geloof ik.
Ja, want ik had het gevoel dat mijn zorg over de clustering van verschillende functies binnen één partij nog niet helemaal beantwoord is. Wat is de visie van het college daarover en wordt daar ook actief iets mee gedaan als er wel een te grote clustering van verschillende rollen bij één partij is?
Ja, we hebben dezelfde zorg als u uitspreekt. Dus we willen niet dat wij afhankelijk worden van één partij uiteraard. Maar op het moment dat een buurt zegt, wij willen graag Grunnige Power erbij betrekken. Omdat zij die kennis hebben. En Grunnige Power is ook bereid om die kennis te delen. Dat is niet een wijkcoöperatie van één buurt of één wijk. Zeg maar, we doen het voor deze wijk en wij zijn bereid onze ervaringen te delen. Dit is een soort overkoepelende club die op heel veel plekken ervaring heeft. En bereid is die ervaring in te stellen. Ook de mensen in bij buurtwarmte 050 opgericht door Grunnige Power samen met de mensen uit die buurt. Dus ik heb hier een overzichtje op welke plekken allerlei partijen zeg maar betrokken zijn. En we denken niet dat daar, ik wil me hoeden voor slagen die eigen vlees kleurt of zeg maar of de wc in die zijn eigen producten aanbeveelt. We zijn ons daarvan bewust en wij zien daar op dit moment helemaal geen enkele reden toe om daar bezorgd over te zijn. Maar het signaal is helder hoor, maar dat eigenlijk overbodig, maar het signaal is helder. Markten versus publiek. Te weinig markten, dan wel liberale prietpraat. Nou, dat zal allemaal wel. Wij kiezen voor publiek eigenaarschap van het warmtenet. Dus dat is een heldere keuze. We denken dat een warmtenet van essentieel belang is. En dat dat niet overgelaten moet worden aan de markt. Omdat, er werd gezegd, in andere plekken, op andere plaatsen is dat mislukt. Dat is in bijna alle gevallen een samenwerking tussen publiek en privaat. Waarbij het helaas zo is, of helaas, het is te verwachten dat een marktpartij kiest voor winstmaximalisatie of maximalisatie van de aandeelhouderswaarde. Dat zijn andere uitgangspunten dan we als gemeente hebben als het gaat over onze 230.000 inwoners. Bij ons gaat het erom dat wij de publieke waarde verder brengen. De maatschappelijke waarde moet van belang zijn. Wij kunnen ons niet veroorloven dat een marktpartij aan cherrypicking gaat doen. Zeg maar de makkelijk aan te sluiten wijken, straten, buurten gaat realiseren. En dan de gemeente of de bewoners met de gebakken peren laat zitten. In dit geval dus de gemeente die dan maar voor veel meer geld de andere partijen moet aansluiten. Wij denken dat we dat zelf moeten doen. We denken dat we in publieke handen, al dan niet via warmtestad of via de gemeente of weer op een andere manier, in publieke handen moet dat warmtenet zijn, zodat we ook schaalvoordelen kunnen bereiken, zodat we ook de kosten kunnen socialiseren. Dat is niet de ene die iets verder van een warmtenet af, van de hoofdbuis afwoont, een hoger tarief betaalt dan degene die er dichterbij woont, maar dat je alles over in feite één kamp kunt scheren en daar een gemiddelde prijs in rekening kunt brengen bij iedereen.
Heer Boter.
Ja, het was net of ik een stereo hoorde van de heer Brandenburg in mijn linkeroor opeens over de warmtenet en over publiek. Maar er zijn toch heel veel mogelijkheden van private financiering. Aandeelhouderschap op een gegeven moment in warmtenet. Partijen die de warmte leveren. Misschien dat ze in Eemshaven zeggen, als wij dat kunnen leveren tegen een bepaalde prijs, dan leggen we die leiding aan. En in het verleden is ook wel eens bewezen dat telefonie bijvoorbeeld veel goedkoper werd als je ook private aanbieders hebt. Dus het wil niet zeggen dat je alles weggeeft om het maar helemaal te privatiseren, zoals het Engelse spoor. Maar je kunt er wel vorm in vinden waardoor investeringen ook betaalbaarder worden. Dat is toch op zich een prima weg om tot een mix te komen.
Nou, de vraag is of je zeg maar, het delen van de investering met een private partij, of dat het winnende plaatje is. Het zou wel kunnen kloppen dat zeg maar, voor de investering waar we het hier over hebben, dat gaat over in totaal honderden miljoenen, of je dat als gemeente zelf moet dragen of dat je daar grotere partijen bij moet zoeken. Maar die grotere partijen, onze keuze is daarom juist dat publiek te kunnen doen, zodat er ook een democratische controle is en zodat mensen die niet makkelijk, omdat je nou eenmaal niet kunt veranderen van een warmtenet, je kunt niet zeggen van doe maar andere warmte zoals bij elektriciteit en gas wel kan het bij warmtenet niet. Dus dat betekent dat je daar afhankelijk bent van private partijen. En ik heb u het overzichtje gegeven over hoe warmtenetten in andere steden eruit zien, wat andere partijen in rekening brengen. En die zijn allemaal hoger dan het warmtestadtarief wat wij in rekening brengen.
Kunt u proberen af te ronden?
Dan kom ik tot een afronding. Biogas, dat punt is nog genoemd. Is er wel genoeg biogas? Redden we dat? Naar de eerlijkheid gebied te zeggen dat het niet makkelijk wordt, maar we hebben ons wel gebaseerd op de cijfers van het klimaatakkoord. We denken ook dat door de isolatie minder biogas nodig zal zijn. En het zou ook kunnen dat de huidige biogas is vaak door vergistingen komt tot stand, maar er ook nieuwe technieken, industrieel vergas om een voorbeeld te noemen, ons kan helpen om dat biogas in voldoende mate beschikbaar te krijgen. Zodat in die hybride situatie waarin je alsnog wel een gasaansluiting hebt, maar wel ook elektriciteit gebruikt, veel oplossing elektriciteit, maar toch ook gas, dat je daar voldoende biogas of in ieder geval duurzaam gas hebt, dus geen aardgas, om je huis ook op de koudste dagen te kunnen verwarmen. Het wordt niet makkelijk, maar we verwachten dat het kan. Volgens mij heb ik alles wat, voorzitter.
Dat geloof ik ook, maar mevrouw Nieuwenhout is nog niet tevreden en de heer Brandenburg ook niet. Mevrouw Nieuwenhout.
Ja, dank u wel. Wij hadden ook nog enkele vragen over het isolatiegedeelte voor de rest van de stad, dus niet het noordwestgedeelte. Kan het college toezeggen verder in te gaan en daar de raad ook over te informeren hoe er meer actief naar de burgers toe wordt gecommuniceerd over de mogelijkheden en dus de natuurlijke momenten beter kunnen worden benut en ook over de technische en installatiebranche, hoe die goed geoutilleerd kan worden om dit op te lossen.
De wethouder.
Ja, misschien wel goed om een overzicht te geven wat het energieloket precies allemaal doet. Dus ook actief communiceren hoort daarbij. En ik kan u wel een notitie sturen over hoe we dat aanpakken. En ja, uw aansporing is natuurlijk goed. Als het gaat over zijn er voldoende bedrijven om te installeren? Nou, u kent de arbeidsmarkt. Dat is niet makkelijk. U gaf ook zelf een voorbeeld uit uw privésituatie. Als we inkoopacties maken, die inkoopacties kunnen kan over isolatie gaan, het kan over HR-plusgas gaan, het kan over zonnepanelen gaan, of een aantal dingen. Maken we afspraken met installatiebedrijven op het moment dat u een offerte doet en die offerte wordt geaccepteerd, dat er ook inderdaad geïnstalleerd wordt. Dus zo proberen we ook, dat is goed voor ons, dat is goed voor onze burgers, dat is goed voor de installatiebedrijven, omdat ze daarmee veel klanten binnen kunnen krijgen via die offertes die ze kunnen uitbrengen. Maar het is, ja, ik vertel u geen geheim dat het in de technische branche is nu zoeken is naar personeel.
Ja, daarom zou ik graag een actieve houding van het college richting de installatiebranche willen. En dan specifiek ook voor de installatie van hybride warmtepompen. Want daar zit volgens mij een heel groot lacune, zeg maar.
Ja, dat doen we dus via die inkoopacties waarbij we dus bedrijven contracteren die aanbiedingen mogen doen. En dan ook de verplichting hebben te leveren op het moment dat een offerte geaccepteerd wordt.
De heer Ubbens.
Ja, nog even de aanvulling. De wethouder gaf een paar tips. Hè, van kom maar een tweedehands cv-ketel of ga maar leasen. Daar zijn, begrijp ik dus, alle inwoners van de wijken waar het warmtenet is aangelegd over geïnformeerd. Die weten dat allemaal. Brief in de deur gehad van, hier wordt warmtenet aangesloten de komende jaren, dus koop geen nieuwe cv-ketel meer. Of moet dat nog? En hoe gaat het college dat dan doen?
Nou, dat is wel een goede vraag. Het warmtetransitieplan is nog niet vastgesteld, u weet dat. Volgens mij hebben we het er vanavond over en stelt het volgende week stelt op de agenda. Het is goed om daar actief over te communiceren, zeg maar ook dit soort praktische tips. Misschien ook mevrouw Nieuwenhout had het over actief communiceren naar de bewoners toe. Dat gaan we natuurlijk goed uitrollen op een manier. Daar hebben we dat energieloket ook voor, daar zijn energiecoaches voor. Komen bij de mensen thuis, dus op allerlei verschillende manieren doen we dat. Huis aan huis folders met de inkoopacties, dat doen we actief. Aansporingen terecht en dank u wel daarvoor.
Heer Brandenburg.
Ik denk dat hij het weer doet.
Test. Volgens mij.
Nee, ik kan kort, voorzitter, want ik heb even zitten googlen. En dat woonfonds, of dat warmtefonds, waar de wethouder het over heeft, dat is gewoon de Nationale Energiebespaarlening met een rente van 1,8%, waarbij een inkomenstoets wordt gedaan. Dus hoezo geen voorfinanciering? De hypotheek ophogen levert adviseurskosten met zich mee, levert notariskosten met zich mee. Hoezo geen vooraf investeringskosten. Al die subsidies waar de wethouder het over heeft, zijn allemaal achteraf. Moet je vooraf investeringen voor doen. Dus op het antwoord op mijn vraag, wat kan iemand in Bijum of Te Wijert die niets kan voorfinancieren of geen grote lening aan wil, nou doen in deze gemeente, is het antwoord afwachten totdat we eindelijk over dat energietransitiefonds gaan spreken.
Voorzitter, dat lijkt me niet een goede conclusie. U noemt de adviseurskosten, u noemt de hypotheekkosten, notariskosten, die zijn allemaal mee te financieren, dat weet u ook wel.
Ik stel voor dat u desgewenst dit debat in de raad voortzet. We moeten nog even kijken wat we met dit voorstel doen. Het is een raadsvoorstel. Kan dat conform? Komen daar moties over? Ja, waar gaan die moties over?
Amendementen, denk ik. Ja, ik denk dat we wel wat moeten amenderen om toch iets met de isolatie te gaan doen. En dat energietransitiefonds dan maar naar voren trekken. Want ja, het is onzin om dit vast te stellen, maar dat fonds nog niet.
U kondigt een amendement aan. Blijft het daarbij? Kan ik nog meer verwachten?
Die van het energietransitiefonds wil ik nog eens even overleggen met meneer Brandenburg.
Goed, dan wachten we dat af. Dan zetten we het gesprek volgende week voort. Dan sluit ik deze vergadering. We gaan over 5 minuten verder met het volgende onderwerp. Zonneparken en zon op dak.